Ik ga er deze morgen maar van uit dat iedereen die hier zit, dat die geloven. Dat gelovigen zijn. En ook degene die luisteren via de livestream, dat er ook gelovigen zijn. En ik had deze overdenking voorbereid. Ja, het gebeurt altijd iets bijzonders. En dat is in elk geval bij mij. En dan kreeg ik op een gegeven moment kreeg ik dus een appje van een broeder in de landen. En die schreef het volgende. Is dat mijn koning? Staat erboven. En dat lied wordt altijd gezongen met paasdagen. Is dat mijn koning? Is dat dan mijn koning? En dan schrijft hij. Het antwoord voor ons als gelovigen in deze tijd is nee. Hij is onze koning niet. Omdat wij leden van zijn lichaam zijn, waarvan hij ons hoofd is. Efeze 1 vers 23. En hoofd en lichaam zijn één. En met Christus als ons hoofd is onze relatie dus nog veel hoger. Want het werk dat God nu in het verborgene doet, dat is het bijeenroepen, verzamelen van het lichaam van Christus. En als dat werk klaar is, dan pas zal Christus zijn heerschappij als koning hier op aarde aan gaan vangen. Waar wij als lichaam ook deel van uit zullen maken. Hoe geweldig groot is dit, om deel uit te mogen maken van deze uitzonderlijke hoge positie in Christus Jezus. 1 Korinthe 15 vers 25, daar staat, want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Fijne dag allemaal. Dat was het. En toen dacht ik van, waarom moet ik hier nou nog staan om iets jullie te vertellen over deze boodschap? En dat had ik ook voorbereid, dit. En vorige week heeft ook Hoijten erover gehad, ook de Efezebrief. En dan denk ik van, ja, wij zijn met elkaar geloven. Geloven wij dit? Wat ik net voorgelezen heb. Dan denk ik van, ja, wat moet ik jullie nog meer vertellen? Dus als hier allemaal de helft geloven en de helft niet geloven zaten, nou, dan was het makkelijk, weet je. Maar dan denk ik op een gegeven moment, als je dan de Efezebrief leest en je bent gelovig, dan denk ik van, ja, maar geloof je dan ook de Efezebrief? Ja, geloof je dan ook dat je deel uitmaakt van het lichaam van Christus? En op een gegeven moment, als je daar echt over nadenkt, ja, ik lach er een beetje bij, dan denk ik van, ik wou eigenlijk hier eigenlijk een tweespraak houden tussen Bertus 1 en Bertus 2. Maar daar heb ik maar een streep doorgezet. Want een mens is nooit gelijk. Vandaag ben je anders dan morgen. En vandaag ben ik Bertus 1 en morgen Bertus 2. En dan ik had het zo, ik had een hele A4'tje klaar. En Bertus 1, waarom geloof je eigenlijk de Efezebrief? Dan zegt Bertus 2, ja, maar jij gelooft toch, dan moet je toch weten wat er in de Efezebrief staat. En als je als gelovige niet weet wat er in de Bijbel staat en wat de Efezebrief zegt, dan, ja, dan denk je van, ben je dan een gelovige of niet? En Paulus die schrijft in de Efezebrief aan de gelovigen en heiligen. Ja, en heiligen, dat heeft Hoijten uitgelegd vorige week, dat zijn gelovigen. Dus wij als gelovigen zijn ook heiligen. En dan denk je, ja, toen wij tot geloof kwamen, wisten wij toen van Paulus zijn boodschap. Maar jullie waren wel gelovigen. Jullie zijn misschien gedoopt of belijdenis gedaan of wat ook. Maar Paulus die schrijft alleen maar aan gelovigen. En dan zegt hij, je moet het weten. Ja, maar wat moeten we dan weten? Maar we weten het toch, we zijn toch tot geloof gekomen. Wij geloven toch in de Heer Jezus Christus. Weet je? En dan schrijft Paulus, maar dit is iets nieuws. Dit is een nieuwe boodschap. Maar dat kan toch niet, wij zijn toch allemaal gelovigen. Hoe kan er dan een nieuwe boodschap zijn, waarin wij als gelovigen nog iets meer moeten gaan geloven? Nou, geloof is geloof, hebben ze mij wel eens verteld. Maar Paulus schrijft, maar je moet het weten. Ja? En Daar wou ik het deze morgen over hebben. Maar wat moeten wij dan weten? Ja, wat ik net voorgelezen heb. Dus eigenlijk, dan zeg ik, ja, moet ik dan nog iets meer gaan vertellen? En dat is hetzelfde, we hebben net het lied gezongen, het is volbracht. Maar overzien wij wel, wat is nou volbracht? En we zingen het zo makkelijk, het is volbracht, het is volbracht. Maar ik denk dat de meeste gelovigen, laat maar zeggen dat er gelovigen zijn, ik kan het niet bepalen, maar Paulus zegt, je moet het weten als gelovige. En kunnen we wel overzien als gelovigen wat het betekent toen de Heer Jezus riep, het is volbracht. Nou, we gaan eerst eens even een paar versen lezen. Amos 4, vers 13. En dan na aansluitend Efeze 3, vers 1 tot en met 5. Maar het is wel dat je er eigenlijk bij stil moet staan, ja, maar wat geloven wij? En als wij geloven dat wij onderdeel uitmaken van het lichaam van Christus, ja, dan is dat een zekerheid voor ons. En Paulus die zegt, je moet het weten. Nou, we gaan eerst even deze paar versen lezen. En er staat in Amos 4, vers 13. Want zie, staat er, hij die de bergen vormt, die de wind schept en die aan de mens bekend maakt wat zijn gedachten zijn. Dus hij maakt aan mensen bekend wat zijn gedachten zijn. En dat kunnen we halen uit Gods woord. Maar nu komt Paulus met een boodschap die onnaspeurlijk is. Dan gaan we naar Efeze 3 vers 1 tot en met 5. En dan zegt Paulus, om deze reden ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u. Die heidenen bent, als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is, zegt Paulus. Ten behoeve van u, ten behoeve van ons, de heiligen, de gelovigen. En niet anders. Dus hij schrijft alleen aan gelovigen. Dat hij mij, Paulus, door openbaring dit geheimnis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb. Waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimnis van Christus. Dus maar hier wordt gesproken over twee geheimenissen. Het geheimenis van Christus is niet het geheimenis van het lichaam. Paulus die was zo goed in het geheimenis van Christus. Reeds in het Oude Testament wordt over Christus gesproken. En dat is een geheimenis. En Paulus was daar, zegt hij zelf, hij heeft daar inzicht, zoals u kunt bemerken, in het geheimenis van Christus. Dus hij kon in het Oude Testament eigenlijk al uitleggen, daar staat Christus centraal. Dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan de heilige apostel en profeten door de geest. Dus die uitdeling van de genade is aan hem bekendgemaakt. Maar het geheimnis van Christus moet je niet verwarren met het geheimnis waar wij het over hebben. Ik heb er zelf ook mee geworsteld van waar heeft Paulus het nu over. Er staat ook tussen haakjes de mensen hier niet, maar in bepaalde Bijbels wel. Maar we komen daar zo op. En daarom is het onderwerp deze morgen ook, omdat u weet. En Hoyte zei het vorige week ook al, Efeze is eigenlijk de eerste rondzendbrief die geschreven is aan alle gelovigen in die tijd, die uit de handelingenperiode kwamen, waarvan die altijd nog geënt was op Israël. Maar nu zegt Paulus, er is iets nieuws. En nu schrijft hij een brief aan de heiligen en gelovigen. En hij schreef die brief vanuit Rome, toen hij voor de eerste keer gevangen zat. En we weten met elkaar dat Paulus de bediening van de verborgenheid heeft. En hij maakte die bekend. En ook die bediening geldt ook voor de huidige tijd. En nou schrijft Paulus aan de gelovigen, en we weten met elkaar, als je deze boodschap hebt aangenomen, dat het niet zo makkelijk is om deze boodschap te delen met gelovigen. Ja, en daarom heb ik soms ook moeite met om samen te ontdekken de lengte, breedte, hoogte en diepte. Samen met alle gelovigen. Nou, als ik dan om me heen kijk, als dit de gelovigen zijn, wie zijn dan die andere mensen die ook in de kerken zitten? En Paulus kan daar niks mee delen en die verwerpen deze boodschap. Maar daar geef je geen oordeel over, alleen daar heb ik zo'n moeite mee. Ik denk van, hoe moet ik alleen met jullie praten? En ook bij ons is er nog allemaal soms van, ja, ik denk er toch iets anders over. En dat mag ook. Alleen, als er maar geen tweestrijd wordt. En dan denk ik soms wel eens, de kerken ook deze morgen zitten vol gelovigen. Waar je deze boodschap niet mee kunt delen. En dan staat er in Efeze 1 vers 9 staat, toen hij ons het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Dus hij maakte het geheimenis van zijn wil. En we weten nu, het is de wil van God. En God, ze gaan soms de raden bij elkaar, God, zijn wil, ja. En dan denk ik, we hebben vorige week van Heute gehoord. En we weten ook het geheimnis van zijn wil, en we weten nu dat dat in wezen geheimnis die Paulus bekend maakte, hoe de Heer Jezus verhoogd is, dat weten we met elkaar, op deze aarde. En dat wij ook verhoogd zijn met hem, dat lezen we hier. En wat voor praktische consequenties daaraan allemaal verbonden zijn. Kijk, als je dit gaat geloven, dan, ja, daar komen we straks ook nog op, dan is er een wereld op zijn kop. Het is eigenlijk, deze brief is eigenlijk een algemene rondzendbrief, die ook voor ons geldt. En aan vele gemeenten toen is verstuurd en ook gebracht door vele, vrienden van Paulus. En die hebben dat daar proberen uit te leggen in die gemeente. Nou, ik weet nog wel, toen ik dit ontdekte en ik moest dat uitleggen aan iemand. Nou, een uur had je te weinig aan, een dag had je te weinig aan. Maar als je al die uren bij elkaar optelt, dan denk ik op een gegeven moment van, jongens, het is niet zomaar, ik vertel je dit even en neem het nou maar aan. Want de oude tradities, die zitten er zo ingebakken, die krijg je niet zomaar uit. Dus die Efeze 1, die werd steeds anders ingevuld. En er had ook nieuw buinen kunnen staan. Of ja, noem maar op. En in hoofdstuk 3, daar legt Paulus uit waarom hij de gevangene van de Heer, van Christus Jezus is, staat er. En wat aan hem is gegeven en geopenbaard. En wat zijn bediening is, staat in Efeze 3 vers 2, 7 en 8. Dat dit geheimenis, die aan Paulus bekendgemaakt is, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus is. Dat moeten jullie verkondigen. Onnaspeurlijk. Die stond ook in die tijd, moet je je voorstellen, hadden ze deze Bijbel niet. Hadden alleen maar het Oude Testament, zoals wij die noemen. De geschriften. Kon ze het niet in lezen. En in andere tijden is dat niet bekendgemaakt. En hij bidt dan ook, in hoofdstuk 3 vers 14, om deze reden, schrijft Paulus, buig ik mijn knieën voor de Vader. En wat voor reden? Kom er zo op. En wat bedoelt hij hiermee? Nou, lees dit gedeelte maar, ik kan het voorlezen. Naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken, geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte, lengte, hoogte en diepte is. Alle geloven. En te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, omdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkt de kracht welke in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. We beseffen het allemaal niet, maar Paulus schrijft dit. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. En om welke reden? Om welke reden buigt hij zijn knieën? Paulus buigt zijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij buigt zijn knieën, hij gaat op de knieën voor de Vader. En dan, waarom gaat hij op de knieën? Nou, voor u en voor mij. En dan kun je ook zien dat in de Efezebrief zijn er eigenlijk twee gebeden. Sorry hoor. Het eerste gebed vinden we in Efeze 1. Daar bepaalt hij eigenlijk de lezers bij de wil van zijn Vader. Wat de Vader eigenlijk wil. Bij de werk van zijn Zoon. En bij het getuigenis van de Geest. Daar bidt Paulus om. Dat wij dat doorkrijgen. Dat wij daarbij bepaald worden. En hij gaat dan voor zijn lezers bidden in Efeze 1 vers 17... opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven, de geest van wijsheid en van openbaring. Dus daar bidt hij om, dat wij krijgen de wijsheid en openbaring van Gods woord. Daar bidt Paulus om. En waarom? Om hem recht te kennen. In wezen hem ten volle te kennen. En niet staan blijven bij de kribbe of wat ook. En ook niet een klein beetje. Hij bidt ervoor dat we hem ten volle leren kennen. Zodat wij, zouden weten, zodat u, ik, zouden weten, vers 18 en 19, de hoop van de roeping van Christus. En hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis en hoe overweldigend groot de kracht is. Efeze 1 vers 17 tot 20. Verlicht de ogen van ons harten. Van onze harten. Zodat gij weet, staat er neer, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. Hoe rijk de heerlijkheid is zijn er erfenis bij de heiligen. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Naar de werking van de sterke zijnde macht die hij heeft gewrocht in Christus. Door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Aan hen die geloven. Opdat wij zouden weten, omdat u weet. En daar bidt hij voor al die lezers van zijn rondzendbrief. Openbaar het aan hun hart, schrijft Paulus. Openbaar wat er allemaal aan vastzit, aan de openbaring van mijn boodschap. De verheerlijkte Heer, aan zijn roeping, aan zijn erfenis, aan alles wat er aan de Heer Jezus verbonden is. En wij zijn met de Heer Jezus geplaatst in het hemelse, boven. En wij vormen met hem één lichaam. Het geheimenis. En als je Christus recht wil leren kennen, zodat je zijn roeping, zijn erfenis en kracht weet en kent, want het gaat niet om het gevoel hier, hè? Je moet het weten. Waar moet je dan naartoe? Dan moeten we naar boven gaan. Waar Christus is. En Paulus die houdt ons die spiegel voor de ogen. Lees nou dit, opdat gij weet, gelovigen. En wij weten ook dat alleen Christus zit in de rechterhand van de Vader. maar dat wij daar ook zijn. Weten wij dit? Omdat u weet, omdat gij weet. Heer Christus, we moeten ook weten dat Christus niet alleen stierf aan het kruis van Golgotha. Daar is het niet bij gebleven. Wij zijn met hem gekruisigd. We zijn met hem opgestaan. En we zitten geestelijk met hem in de rechterhand van God. Dat is onze plaats, nu al. En als je dan dit gebed leest, dan leer je kennen, de Heer Jezus Christus kennen in zijn verheerlijkte staat. Hij is niet in een kribbe gebleven. Hij is niet blijven hangen aan het kruis. Waar iedereen bij stil blijft staan. En wij mogen weten dat we met Christus daar geplaatst zijn waar hij is. Hij is daar het hoofd, net zoals ik voorgelezen heb. En eigenlijk, ja, heb ik net ook al gezegd, eigenlijk, wat ik net al las, is onze hoop en positie. En als je dit zo doorkrijgt, dan ontdek je vanzelf de verheerlijke staat van Christus. En dan zegt Paulus in Efeze 1, vers 6, dat is een rijkdom van genade. Wij zijn niet alleen verlost van de zonden, maar we hebben ook een verheven positie in Christus. Dat hebben we ontvangen, hebben we gewoon gekregen, voor niks. En we zijn door genade levend gemaakt. Het is pure genade. En eigenlijk, als je er goed bij nadenkt, en ik denk dat het is, wat ik net ook gezegd, het is boven bidden en denken, daar komen we straks ook nog op terug, dan is dat eigenlijk een onzienlijke wereld. Dat is net, ik hoorde voor een poosje terug op de radio, van een meisje, die had een ongeluk gehad, en die was weer beter, en die had een vriendinnetje, en die vriendinnetje geloofde en zei niet, nou, zegt dat gelovige meisje, bid nou maar gewoon tot de Heere God, ja, dat hij je weer beter mag maken. En ze was nu een oudere dame. En ze zegt, dat heb ik toen gedaan. Ze zegt, maar ik geloof nu niet meer hoor. Ze zegt, hoe moet ik nu bidden tot een God die ik niet zie en die ik niet voel en helemaal niks. Maar ze had dus, ze was wel gelovig opgevoed te zijn, maar ze had er helemaal niks meer mee. Weet je, je moet het weten. Je moet Gods woord leren kennen. En dan, als je die niet weet en niet kent, en dan krijg je zulke antwoorden, ja, weet je, en daar kun je ook helemaal niks mee. Nou, maar je krijgt het ook niet. Het is ook een inspanning waar je mee bezig bent. Weet je, je moet je ook inspannen om daarmee bezig te zijn. Kijk, als ik iedereen ben langsgaat, iedereen heeft zijn verhaal. Hoe hij of zij hier gekomen is, ik ook, iedereen. Het is niet zo van, ach, ik vind dit leuk, ik vind dit leuk. Nee, één ding, als je hierheen gaat, dan ben je eigenlijk afgezonderd. Want wat jij een ander wilt vertellen, wordt niet geaccepteerd. Maar we gaan terug naar de gebeden van Paulus. Kijk, als je die twee gebeden zo naast elkaar zet, het eerste gebed, die voert je omhoog. Je wordt omhoog getrokken. En dan kom je alles tegen wat Christus is bij zijn Vader. En dan loop je zo de hemels gewesten door en dan denk je van, jongen, jongen, wat een rijkdom. Wat een rijkdom. En dat is voor mij. Alles in Christus. En dan leer je ook Christus ten volle kennen toen hij riep, het is volbracht. Dan leer je ook wat is volbracht. Weet je, als je Paulus zijn brieven gaat lezen. En dan het tweede gebed, dan word je eigenlijk weer naar beneden getrokken. En dan legt hij daaruit de praktische dingen van deze boodschap. Wat hangt er eigenlijk aan vast, aan deze boodschap? Is dat zomaar om te weten, deze boodschap, dat het een geheim is? Of zit er veel meer aan vast? Eén ding, toen ik deze boodschap ontdekte en ik begon te lezen, toen was mijn eerste vraag, maar dat dan? Dat dan? Ja, daar moet je zelf maar mee klaarkomen. Ga maar gewoon Gods woord lezen. Weet je? Maar het zet je leven compleet over de kop. Het verandert compleet. En het moeilijke daarvan is, dan zit je daar zo vol van en dan wil je er met andere mensen over praten. Maar wat gebeurt daar? Veel mensen die ook naar de kerk gaan, die zeggen, nou, je kunt beter niet met hen praten, want zij praten over dingen, nou, daar heb jij geen antwoord op en die kun je ook niet vatten. Het zijn moeilijke dingen en eigenlijk, het is gewoon dwaalleer. Dat komt erop neer. Weet je, jammer eigenlijk. Maar dat is de werkelijkheid. En eigenlijk word je ook nog afgeschilderd dat je behoort tot een andere groep. Want eigenlijk ben je geen gelovige. En als je dan Efeze 1, 2 en 3 gaat lezen en kennis hebt genomen van die rijke inhoud wat er staat, dan denk je van, het is een werkelijkheid. Het verandert ons leven compleet. Ook echt verandert. Weet je, in ieder geval het leven van mij als ik terugkijk. Maar zo zijn er meerdere verhalen. Alles gaat over zijn kop. Alles. Het gaat van doop naar avondmaal. Weet je wel, naar ouderlingen, naar alles wat er maar is in de traditie. Maar als je anderen duidelijk wil maken, jongens, er is nog iets veel mooiers voor ons weggelegd. Dan ben je een zwever. Maar eigenlijk willen we er ook geen moeite voor doen. Want daar komt het op neer. Hè? Als ik dan denk dat Paulus op een gegeven moment, die moest een boodschap uitleggen in een handelingenbrief. En dan ging hij, tot midden in de nacht ging hij door. En de toehoorders, een van de toehoorders werd zo moe dat hij uit het raam viel. Ja, maar Paulus ging maar door, want hij zat daar vol van. Hij moest dit verkondigen. Het is geen boodschap als je dit tot jezelf neemt. Dan zeg je, nou, ik lees het leven en ik heb het door. Zo gaat het dus niet. Het duurt ja, jaren, eigenlijk je hele leven duurt om dit te ontdekken. En als je dan kijkt waar je uitkomt en als je dan zegt, nou, die boodschap is eigenlijk niet voor ons bedoeld. Je bent geënt op Israël en daar zijn wij niet meer. Ja? En je bent geënt op de edele olijf. Want wij moeten wel kunnen onderscheiden, vind ik belangrijk, waar het op aankomt met deze boodschap. En ook, ik sta hier en ik vertel jullie deze boodschap. En dan moet je zeggen, ja, klopt deze boodschap, wat hij verkondigt? Zit dat in de lijn van Gods woord in de tijd waarin wij nu leven? Maar ik ben er wel achter, uit waar ik uitkom, dat dat een soort leergeloof was, wat niet behoort bij deze tijd. Alleen ook wat ik nu zeg, als ik dit zeg, dan is het eigenlijk ook weer vloeken in de kerk. Maar het is gewoon een feit. En als ik verkondig, we zijn geënt op de edele olijf. Nou, dan moeten jullie direct eigenlijk een sirene afgaan en zeggen, klopt niet. En dat maakt Paulus ons bekend. En als je al die dingen ontdekt hebt en je hebt toegeëigend, het is geen gevoel. Mijn dochter, dat zal ik vertellen, die voor een poosje terug, onze jongste dochter, ze zat bij mijn auto, toen hadden we zo over het geloof. En toen zegt zij van, nou, ik vertel al mijn vriendinnen, ja, mijn vader gaat wel eens voor, en die benadert de Bijbel op een wetenschappelijke manier. Nou, dat kreeg ik zo. En ik zei, oh, nou ja, dat was het. Maar dan begin je over na te denken. Maar eigenlijk, kijk, als je gelooft en je weet en je gelooft in Christus, de Zoon van God, dan mag je het ook op een wetenschappelijke manier benaderen. Ik had er voor een paar weken terug ook met een paar hier over. Ik zeg, zo is dat gewoon. Kijk, wat Paulus zegt, omdat gij weet. Je moet gewoon weten. Geloof dit nou maar gewoon wat ik er schrijf, want dat is mijn boodschap. Het is niet na te na te gaan in de Bijbel. Dus met andere woorden, het verandert alles. Je kijkt op het leven. Ja? Ik kijk nu om je heen en denk van, nou, dit gaat voorbij. Maar als je met heel veel gelovigen praat, die zeggen, nou, ja, die zien nog helemaal niet wat ik zie of wat jullie zien. Weet je wel, want wij weten waar we heen gaan. En er zijn ook heel veel gelovigen die dit niet zien, wat wij zien. En die dit ook zien naar de toekomst. Alleen, die hebben een andere hoop en roeping. Het is een andere kijk op je christenleven. Alle tradities gaan weg. Ja? Het is een andere kijk op Christus. Wij vieren toen uitgebreid, weet je wel, kerst. Staan we nu nog bij stil. Tuurlijk is dat belangrijk. Nou, Pasen komt er weer aan. Al die... Maar het behoort niet bij Christus zelf, want onze positie is veel hoger. Dat zijn allemaal gepasseerde stations. En Christus, toen hij deze gebeden uitsprak, heeft niets voor ons verborgen gehouden. Alleen, dan moet je wel weten wat in de Efezebrief staat. Opdat wij zullen weten, schrijft Paulus in Efeze 1 vers 18. Wij zijn dus veranderd. Wij zijn ergens geweest waar we hebben ontdekt wie Christus werkelijk is. Weet je, wij hebben ook een andere kijk gekregen op Gods plannen. Toen u van deze boodschap niet wist, hebt u wel eens nagedacht over Gods plannen? Echt, ik niet. Het enige plan die je had, dat ik daar of in het Nieuwe Jeruzalem of... Ja, er was altijd een tweestrijd tussen de Nieuwe Jeruzalem en het Duizendjarige Rijk. Ja, de ene keer was het Duizendjarige Rijk, Vredesrijk, en de andere keer was het een Nieuwe Jeruzalem waar we kwamen. Maar daar dacht ik ook niet over na. Maar nu we deze boodschap hebben leren kennen, weten we dat God bezig is met een plan. En dan schrijft Paulus ook in Efeze 3 vers 20, wat in geen mensenhart is opgekomen... En is boven bidden en denken. God heeft een plan wat boven bidden, ook boven ons denken uitgaat. En wij mogen al een stukje ervaren van waar hij mee bezig is. In ons is geopenbaard de verborgenheid van Christus. Christus, dat is ook zoiets, toen ik dat voor de eerste keer hoorde. Christus, die is geschapen tot een nieuwe mens. Geschapen staat er letterlijk. Ik dacht altijd dat Adam geschapen was, maar die nieuwe mens is ook geschapen. Waar wij toe behoren. Christus het hoofd en wij zijn zijn leden. En dat is een nieuwe mens die geschapen is. Dus die er niet was en die is er ineens. En dat is Paulus zijn boodschap. En die nieuwe mens... Die hebben we ontdekt. En dat verkondigt Paulus ook aan ons. Dat wij daartoe behoren. En wij behoren dan ook tot de woonsteden Gods, schrijft Paulus. De uiterste hoeksteen staat in Efeze 2 vers 20. En niemand heeft ooit zo de Heer Jezus aanschouwd. De hoeksteen. Maar wij mogen, als je het hebt met verlichte ogen van ons hart, mogen wij deze dingen zien. En als je dan Efeze 3, het gebed van Efeze 3, nog een keer leest. Daar zul je niet tegenkomen, verlicht de ogen van je hart. Paulus schrijft aan een gelovigen. En dan maakt hij zijn, wat wij moeten weten. De nieuwe mensen geschapen, het geheimenis. En even kijken. Dan kom je niet tegen in dat gebed, die tweede gebed, verlicht de ogen van je hart. Want Paulus die gaat er gewoon vanuit, omdat wij weten. Wij hebben het. En we zullen nog niet voor 100% zien, maar wij hebben die verlichte ogen van ons hart. En het doel dan ook van het tweede gebed is dat wij Christus recht zullen leren kennen. En die kennen we nu recht, met verlichte ogen van ons hart. Wij weten nu wat zijn plan is. Alleen één ding wordt van ons gevraagd, en dat is geloof. We moeten wel geloof hebben. En daar schrijft Paulus ook aan, als je geen geloof hebt, hoef je aan deze dingen helemaal niet te beginnen. En als je zegt van, nou, ik heb er een goed gevoel bij, moet je er ook niet aan beginnen. Het is gewoon puur geloof. En het zou jammer zijn dat je alles zou doen op je gevoel. Over wetenschap gesproken. Het is het weten, omdat u weet. En Paulus die schrijft in Efeze 3 vers 8... Mij ver weg de geringste van alle heiligen, is mij deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom te verkondigen. Het is onnaspeurlijk. Efeze 3 vers 17. Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Dat is de reden dat hij bidt in Efeze 3. Wij moeten in ons hart woning maken. Wij moeten ons laten gebruiken als een levende steen met Christus als een hoeksteen. Schrijft Paulus ook. Wij zijn levende hoekstenen met Christus. En dan schrijft Paulus, wij hebben gehoord en wij weten van die roeping in Christus. Maar nu komt er aan, geven wij gehoor aan die roeping? Geven wij daar gehoor aan? Aan die bovenhemelse roeping? Toen ik voor de eerste keer hoorde, wat is je hoop? Nou, ten eerste, had ik me nooit afgevraagd. Wat is je roeping? Weet u dat? Wat is je hoop? Wat is je roeping? Nou, het is niet zo dat het is me één keer verteld en ik had het door. Kijk, één ding, mijn roeping is een bovenhemelse. Niet het Nieuwe Jeruzalem en ook niet het duizendjarige Rijk. En mijn hoop is dat ik als ik sterf bij Christus ben. Weet u, dat is mijn geloof. En dat weet ik zeker. En we weten wat er in de Hebreeënbrief staat. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Het is een zekerheid. En ik wil ook wel eerlijk toegeven, soms snap ik deze dingen ook niet. Waarom sta ik hier? Ook zo'n vraag. Dat was een vraag van Bertus 2. Ja, en dan zei ik, ik weet het niet. Ja, maar wat heb je dan te verkondigen? Nou, dit. Maar hoe kom je hierbij? Weet je, als deze, en toen dacht ik bij mezelf, hoe is het mogelijk? En weet je, voor een poosje terug hoorde ik het volgende, een bijbelstudie. Johannes 9 vers 24. Zij dan riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was, blind geborene. En zeiden tegen hem, geef God de eer. Wij weten dat deze mens, we hebben het over de Heer Jezus, deze mens een zondaar is. En dan antwoordde de blind geborene, die weer kon zien. Hij dan antwoordde en zei, of hij een zondaar is, weet ik helemaal niet. Eén ding weet ik. Dat ik blind was en nu zie. En dat weet ik dus nu ook. Ik weet dat alles genade is, schrijft Paulus. Het is pure genade, daarom zitten wij hier ook. Het is een genade van God. En nu weet ik ook dat God eenzijdig verzoening tot stand gebracht heeft. Met zijn hele schepping, eenzijdig. Ik heb er niet om gevraagd. God, wil je verzoening tot stand brengen met deze wereld? Nee, God die heeft ons niets gevraagd. Hij heeft het gewoon gedaan. En dat is ook zoiets dat we gezamenlijk hebben ontdekt. En dat krijgen we voor niets, helemaal niets. Weet je, en dat is pure genade. En dan gaan we verder met Johannes 9:34. En wat deden ze met die blindgeborene? Ze wierpen hem uit de synagoge. Kijk, eigenlijk in deze tijd zijn genade en verzoening zijn gewoon vloekwoorden geworden. Want als je zegt tegen een gelovige, het is allemaal genade, nou, dan blijven ze aan je poten zagen, want dat is niet zo. En als je zegt, God heeft eenzijdig verzoening tot stand gebracht, wij kunnen weer recht voor hem staan in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Ik sta hier zonder zonde. Nou, maar je zondigt toch nog wel? Ja, maar ik ben in Christus. Weet je, en daarom hebben wij ook vrije toegang en wezen tot de Vader. En Paulus die bidt dan ook voor ons, dat wij in dat geloof die wij hebben, aan die roeping gehoor zullen geven. En dan bidt hij in vers 16, opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest en de inwendige mens. Weet je, onze inwendige mens, die heeft gewoon kracht nodig. En ja, en die heeft kracht eigenlijk van boven nodig. Wat ik net ook al vertelde, het is niet zo simpel om deze boodschap door te geven. Het vermoeit soms. Soms denk ik wel, alstublieft. En dan sta je tegenover iemand die het graag wil vertellen en waar al een strijd is om je mond dicht te houden. Want je weet, als je je mond open doet, dat er strijd komt. En dat ze niet naar je gaan luisteren. Weet je, en dat is, daarom zijn wij ook soms zwak en alles, weet je. Als ik terugdenk aan toen ik voor de eerste keer deze boodschap hoorde. Nou ja, iedereen om me heen. En er zijn ook enigen die hebben daar gehoor aan gegeven. Maar het is zo, zo moeilijk. En soms gewoon echt vermoeiend. En al die anderen, die, ja, en dan denken ze vaak, waar heeft hij het over? Waar gaat dit over? Ja, want dat is natuurlijk compleet alles op zijn kop. En het zijn allemaal onzienlijke dingen, hè, waar we het over hebben. Er zijn geen dingen die voor ogen zijn. Kijk, u luistert ook liever naar een preek over, hoe moet ik zeggen, over een of andere, uit Lucas of Matthäus, gelijkenis. Weet je wel, een gelijkenis van een verloren zoon. Ja, die bij zijn vader terugkomt. Ja, en een hele mooie verhaal, zijn boeken over geschreven, heb ik ook al eerder gezegd. En nou, dat spreek je aan. Maar deze boodschap spreekt niemand aan. Maar als je door hebt, dan is het een geweldige boodschap. En het geloof is het belangrijkste wat er is. Geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de dingen die men niet ziet. Helemaal niets. Je ziet niets en dan moet je iets overbrengen wat je niet. Degene die gelooft er niet en die ziet er niet en die weet helemaal niets. En soms heb ik ook wel eens me afgevraagd van, hoe moet ik eigenlijk die nieuwe mens, waar Paulus het over heeft, aantrekken? Hoe moet ik die eigenlijk aantrekken? Nou, dat is nou het geweldige boodschap van die genade. Die heb je gewoon aan. Als je gelooft, en je gelooft wat Paulus vertelt, omdat u weet, dan ben je gewoon de nieuwe mens. En ik weet niet wel, dat is, net zoals ik ook altijd moeite met Efeze 6, weet je wel, over de wapenrusting Gods aantrekken. Dan moet je dit aantrekken en dat aantrekken. Ja, en wat staat er aan het eind? Als je die aan hebt, dan kun je deze boodschap verkondigen. Schrijft Paulus. Maar eigenlijk, die wapenrusting Gods hebben we aan. Die hoeven we niet aan te trekken. En met een nieuwe mens net zo. En deze boodschap, die zijn alleen voor diegenen die geworteld en gegrond zijn, zegt Paulus, geworteld en gegrond in dat geloof van de Heer Jezus Christus. Als je dit weet, dan behoor je tot die nieuwe mens. Je bent een nieuwe mens. Je behoort tot het lichaam van de Heer Jezus Christus. Samen vormen wij met elkaar de nieuwe mens. En dat is pure genade. En het is gewoon een kleine groep. En het blijft dat ook. En het enige wat ik kan zeggen, blijf gewoon heel dicht bij Gods woord. En als je iets leest, als Paulus schrijft van, omdat gij weet, omdat u weet, ja, dan moet je eigenlijk afvragen, wat moet ik weten, Paulus? En hier sluit ik mee af. Filippenzen 3, vers 13, schrijft Paulus, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, alles wat achter mij is, vergeet ik, en ik strek mij uit naar wat voor mij is. Dan jaag ik naar het doel, schrijft hij, om de prijs van de roeping, die bovenhemelse roeping, van God die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eensgezind zijn. Efeze 1 vers 17 als laatste. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand, om te weten, staat er, om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En wat is je hoop van zijn roeping? Een bovenhemelse hoop. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Amen. Ik sluit af met gebed en dan zingen we op het eind, zingen we opwekking 216, staand op de beloften van mijn Heer en God. De eerste en de tweede vers en we zingen alleen het koor bij de laatste vers. Ja, oké. Zullen we afsluiten? Dank u wel, Heer, dat we zo bezig mochten zijn met uw woord. Heer, dat wij met elkaar in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, een nieuwe mens zijn. Heer, dat u ons geschapen hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij met hem. Heer, en dat onze hoop een bovenhemelse hoop is. Een hoop om bij u te zijn. En een bovenhemelse roeping. Heer, het is ongelooflijk dat we dat mogen weten met elkaar. Dank u wel, Heer, dat we in uw Zoon alles kunnen zien wat er in de toekomst gebeurt. Wat voor plan u hebt met uw schepping. Dank u wel daarvoor, Heer, dat we dat met elkaar mochten delen. Zo wil ik ook bidden voor de komende week. Bidden, Heer, dat we mogen weten dat u altijd bij ons bent. En dat we met elkaar een nieuwe mens vormen. Dank u wel daarvoor. Amen.